onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 118, vers 11. Heilig en dierbaar woord gaan wij vanavond lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Kolosse. En we lezen daarvan het derde hoofdstuk en wel de eerste 11 versen. Het is een schriftlezing van vanavond, Kolossense 3, de versen 1 tot en met 11. Maar vooraf zal u worden gelezen van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 17.
Daar staat boven van de wederoprichting van de gevallen mens. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Dan lezen we nu Kolossenzen 3, de eerste 11 versen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer u Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu, legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen.
Gemeente, wij gaan zingen van diezelfde 118e psalm, maar dit keer de versen 7, 8 en 9, psalm 118. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die loof ik en mijn leven lang. 7, 8 en 9 van de 118e psalm. En inmiddels zullen nu gaven worden gevraagd. De eerste collecte voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw christelijke handreiking. gemeente, met Gods hulp, in luisteren en in spreken, willen wij vanavond overdenken zondag 17 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 45, zondag 17, waar het volgende wordt gevraagd en geantwoord. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is onze opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover het onderwijs van zondag 17. Gemeente, we schrijven er vanavond onder drie vruchten van de opstanding van Christus. We letten in de eerste plaats op de grond van de verzoening. Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat, dat is het doel, opdat Hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Dus de eerste vrucht van de opstanding van Christus, het is de grond van de verzoening. In de tweede plaats is het de bron van vernieuwing. Want ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En in de derde plaats is het de waarborg van de verheerlijking. Want ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dus het gaat vanavond over drie vruchten van de opstanding van Christus. Het is de grond van de verzoening. Het is de bron van de vernieuwing. Het is het waarborg van de verheerlijking. Of als je het korter wil onthouden, rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking. Gemeente, jongelui, eigenlijk, ik heb al heel veel paaspreken gehoord in de achterliggende dagen. Eigenlijk is het vanavond het uur van de toepassing. Eigenlijk komt vanavond de vraag tot jou, tot u, tot mij. Wat heb je nou gehoord bij al die paaspreken? Wat is nou het nut? Wat is de vrucht van de opstanding van Christus? Want we gaan in deze zondag overdenken het vijfde artikel van de apostolische geloofsbelijdenis. Waar wordt beleden onze Heer Jezus Christus, die is opgestaan, die ten derde dagen is opgestaan uit de doden. De achterliggende weken telkens bepaald bij die gang van zijn vernedering. Bij die vijf trappen waar hij is afgedaald tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. En nu vanavond die eerste trap van zijn verhoging. Zoals Paulus het schrijft aan de Filippenzen, en in de gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven boven alle namen. O die verhoging van de middelaar op de paasmorgen. Het is opvallend telkens weer dat de Heidelberger Catechismus niets zegt over het feit, maar direct gaat, dat is echt de catechismus, direct naar het nut. Maar je zou eigenlijk verwachten, moest kijken naar die zondag van vorige week, en moest kijken naar die zondagsafdeling van volgende week. Zulke lappen. En dan over Pasen, zes regeltjes. Eén vraag. Is Pasen minder belangrijk? Is Pasen dan niet zo belangrijk? Nou, maak die vergissing niet. Want gemeente, Pasen is het fundament van het christelijk geloof. Het paasevangelie is de hartslagader van het evangelie. Christus is opgestaan uit de doden. En daarom is er zaligheid, verzoening, vrede. Maar de opstellers gingen er eigenlijk vanuit in die tijd dat het algemeen aanvaard was dat Christus leeft. Tuurlijk, er waren wel dwalingen over de opstanding van Christus. Dat begon al op de paasmorgen. Toen ging het gerucht al door Jeruzalem, zeg maar, dat zijn discipelen hem gestolen hebben. En Paulus schrijft in zijn brieven over Hymenaeus en Philetus, die zeggen dat de opstanding naar het vlees al geschied is. En we kennen dat zo rijke hoofdstuk van de apostel Paulus, 1 Korinthe 15. Waar hij te midden van alle dwalingen die er in Korinthe zijn, en die zijn er nogal wat. Maar ook gaat schrijven over de opstanding van Christus. En waar Paulus in zijn andere brieven oproept, houd in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt naar mijn evangelie. In de tijd van de opstelling van de Heidelberger Catechismus hadden ze wel te doen met de Lutherse. En daarom bijvoorbeeld de volgende zondag over de hemelvaart moest er heel veel worden uitgelegd en bestreden. En bijvoorbeeld bij de zondag over de heilige ontvangenis van de Heer Jezus hadden ze te doen met de wederdopers, dus daar moest ook veel verklaard worden. Maar hier ging men ervan uit, een algemeen feit, Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Dat staat vast. En daarom direct maar naar de vruchten, naar het nut. Ik denk dat in onze tijd er wat meer vragen en antwoorden bijgezet zouden zijn. Want gemeente, jonge vrienden, juist in onze tijd wordt dat fundament van het christelijk geloof zo bestreden. De loochening van de opstanding van Christus is vrij algemeen. Er wordt bespot door de wereld. Er wordt soms ontkend van kansels. Want de moderne theologie gaat ervan uit. Het gaat niet om die lichamelijke opstanding. Dat moet je anders zien. Zeker, weet je wat Pasen is? Dat Jezus leeft in je hart en in je gedachten. Maar of dat graf van Jozef van Arimathea nu nog gevuld is of niet, dat maakt helemaal niet uit. Die lichamelijke opstanding is niet van nut. Het gaat om dat deze Christus, die opgestane levensvorst, net als bij de discipelen, mag leven in je hart en in je gedachten. Dat is het allerbelangrijkste. Want ja, lichamen opstaan, laten opstaan, dat kan eigenlijk niet. Dood is dood. Maar het gaat erom dat hij leeft in de verkondiging van het woord en in de harten van de ware gelovigen. Dat klinkt best geestelijk, toch? Maar het is een afschuwelijke dwaling. En Paulus bestrijdt dat in 1 Korinthe 15. Hij komt tot de conclusie, indien Christus niet is, indien de doden niet opstaan op de jongste dag, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan kan je er wel mee stoppen. Dan kunnen we allemaal naar huis gaan vanavond. Dan is de prediking ijdel, tevergeefs. En dan is uw geloof ijdel. En dan zijn die familieleden, weet je het nog, misschien uw man of uw vrouw, vader of je opa, die op zijn sterfbed mocht getuigen, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Maar allemaal verloren. Dan was alles ijdel, zegt Paulus, indien Christus niet was opgestaan. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, komt hij tot de conclusie. En al die valse getuigen. Maar nu Christus is opgestaan uit de doden, is hij een eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. En daarom het nut. Die historische werkelijkheid, daar hebben we steeds over gehoord in de achterliggende dagen. Hoe Christus is verschenen. Lucas vat het samen in Handelingen 1 vers 3, dat Christus, nadat hij is opgestaan, 40 dagen lang met vele gewisse kentekenen, dus met duidelijke bewijzen is verschenen aan zijn discipelen en met hen heeft gesproken over het koninkrijk Gods. Maar nu de vrucht. En ik zei al, dan is de Heidelberger catechismus in zijn element. Het nut, de baten, de vrucht. Want gemeente, al geloven wij het feit, al herdenken wij de opstanding van Christus op de paasmorgen, maar als we in de vruchten niet delen, als we niets kennen van die vruchten van die opgestane levensvorst, dan zullen we met al die ontkenners en al die spotters straks eeuwig buiten God en Christus eindigen. En daarom, het komt erop aan. Kennen wij iets van dat nut van Pasen? Hebben wij iets mogen beleven van die vruchten van de opstanding van Christus? Want het gaat over ons. Het viel me op, 4 keer staat er ons in dit korte stukje. Heel persoonlijk. En mogen wij nu behoren bij die ons? Nee, niet te gauw ja zeggen. We leven in een oppervlakkige tijd waarin het heel vaak is ons, allemaal ons. Maar gemeente, onderzoek voor het heilige aangezicht van de Heer. Mogen wij iets kennen van dat onderwijs uit die vorige zondagen? Mogen wij iets kennen van dat waarzaligmakende geloof? Wat in onze harten gewerkt is. Vraag je vanavond eens af, wat betekent Pasen nou voor jou en voor u? Dat is het eerste wat Ursinus verklaart, ten eerste, dat hij door zijn opstanding de dood overwonnen heeft. Dat zeg je zo even dan, hè. Maar de dood overwonnen. Is dat niet allervoornaamste? De dood, een verschrikkelijk woord. De dood als de straf op de zonde, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De dood die heerst onder al Adams nakomelingen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Jonge vrienden, ouderen, hebben wij nog indrukken wat de dood is? Ik ben wel eens een beetje bang. Dat onder de druk van de geest van de tijd die zegt dood is dood, wij ook niet meer beseffen dat het de koning der verschrikking is. Dat het voor Gods kinderen de laatste vijand is. Soms wordt er zo gemakkelijk gesproken over de dood. Maar het is een ontzaglijke werkelijkheid. Het is het loon op de zonde. En nooit heeft iemand de dood kunnen overwinnen. Ja, zegt iemand in de kerk, Henoch en Elia, die zijn ook niet gestorven. Ja, maar die mochten op grond van Christus borgwerk ingaan. Maar hier staat dat Christus de dood heeft overwonnen. Die dood die is doorgegaan tot alle mensen, die oppermachtig heerst. Die dood waarvan Christus zegt, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Je kan er tegen vechten, maar je verliest het gegarandeerd. En daarom is het paasevangelie ten eerste dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Christus is de strijd aangegaan met de dood. In Genesis 3 vers 15 ligt al het begin. Nee, einde eeuwigheid al. En we hebben horen belijden uit artikel 17. O, wat een rijk evangelie. Dat God zelf in zijn eeuwige ontfermen de mens nagelopen is. En hem beloofd heeft zijn zoon te zenden. Die de kop van de Satan zou vermorzelen. Hij heeft de dood overwonnen. Dat geeft strijd aan. Dat geeft die bange worsteling aan met de dood. Met het graf. Met de zonde, met de Satan. En het leek erop op de paasmorgen. Het leek erop eigenlijk al op Goede Vrijdagavond. of de dood Christus had overwonnen. Hij die nederligt, een steen, een wacht, een zegel. Hij die nederligt, zal nooit weder opstaan. Maar dat eeuwige wonder, op de paasmorgen triomfeert Christus. Hij heeft de dood overwonnen. O, dat wonderlijke werk van een drie-enig God, daar in de stilte van de graftombe van Jozef van Arimathea, waar de Vader zijn Zoon heeft opgewekt, waar Christus in zijn almachtige kracht is opgestaan, waar de Heilige Geest hem heeft afgescheiden van de dood. Want we spreken natuurlijk over opgestaan en opgewekt. Net als bij de andere heilsfeiten. Met kerst gedenken we dat hij is gezonden en dat hij is gekomen. En met hemelvaart, beleven en welzijn zal het weer gaan over hij is opgenomen en opgevaren. We zien bij al de heilsfeiten het werk van de Vader en van de Zoon. De Vader heeft hem opgewekt. De rechter was tevreden. Hij stuurde vanuit de hemel enkele engelen die als gerechtsdienaars de steen hebben weggerold en gezegd hebben, kom maar uit, want de schuld is betaald. De straf is gedragen. Een eeuwige gerechtigheid is aangebracht. De rechter van hemel en aarde is tevreden. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. De Vader gaf de kwitantie aan de Zoon op de paasmorgen. En hij heeft hem opgewekt. Kom er maar uit. Want alles is voldaan. En de Zoon stond op door zijn almachtige kracht. God uit God. En zo overwon hij de dood. Trouwens, de drievoudige dood, zegt jou dat iets? Zegt u dat iets, de drievoudige dood? Mag ik eens vragen vanavond, welke vind je nou de ergste van de drie? Is dat straks een keer ons lichaam en ziel gaan scheiden en we moeten sterven? Dat is zeker, dat is verschrikkelijk. Er zitten veel mensen die hebben dat meegemaakt heel dichtbij. Wat is dat teer? Maar zit er nou vanavond nog iemand in de Elimkerk, een ouder of een jongere, die zegt, ja, maar die geestelijke dood. Die scheiding tussen God en mijn ziel. Dat ik God kwijt ben. O, het allerergste is gescheiden van Gods genade, van Gods gunst. En u zo diep gevallen, dat ik alleen maar mijn schuld kan vermeerderen. Verkocht onder de zonde. O, dat is het allerergste, die geestelijke dood. Dan is er vanavond troost. Want Christus heeft de dood, die drievoudige dood, overwonnen. De geestelijke dood, de tijdelijke dood en ook voor zijn kerk, voor zijn kinderen, voor Sion de eeuwige dood. Overwonnen. Ja, maar zegt iemand daar op de galerij. Dominee, weet u dan niet dat er bijna iedere week in Schravenpolder mensen begraven worden? U zegt dat wel, maar ik zie dat eigenlijk niet zo, dat de dood overwonnen is. Er sterven nog iedere keer mensen. Heb je vorige week geluisterd? Daar mocht een kind van God getuigen, onze dood is geen betaling meer voor onze zonde, maar is alleen een afsterving van de zonden en een doorgang naar het eeuwige leven. Zeker ook Gods kinderen sterven. En er worden graven gedolven elke dag. Maar voor Gods kind, voor de ware gelovige, die door een waar geloof deel heeft aan Christus en al zijn weldaden, dan is die dood geen betaling meer. Maar dan is het een doorgang. Dan is aan het eind van die donkere tunnel van de dood is het eeuwige licht. Omdat Christus de dood heeft overwonnen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15... Maar nu Christus is opgewekt uit de dood, is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Alzo zullen zij ook in Christus levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn. Voor Gods kinderen is de dood een ontslapen. Is het graf wat Christus heeft overwonnen een slaapstede. Als u nou vanavond nog eens iets even wil lezen, dan moet u lezen over het woordje ontslapen. Op de achterpagina van de Psalmbinder. Daar legt, en dan kan mij de tijd besparen, daar legt mijn broeder Labbé uit wat nou ontslapen is. Dat dat niet alleen een woord is wat voor Gods kinderen geldt, maar ook goddeloze koningen van Juda staat van dat ze ontslapen zijn. En daarom moet je eigenlijk altijd zeggen, die ontslapen zijn in Christus. De Bijbel zegt die in Christus ontslapen zijn. O, die zullen eeuwig leven. Dan is het een doorgang naar het eeuwige leven. Want de overwinning heeft Christus behaald. En de buit van Pasen is dat drievoudige nut. Dat zijn die drie vruchten. Dat hij de dood heeft verslagen en overwonnen. Opdat geeft het doel aan. Opdat zegt waarom dat moest. Opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Weet je wat daar staat? Als het nou Goede Vrijdag geweest was. En de Heer Jezus had uitgeroepen aan die bange strijd. Het is volbracht, tetelestai, alles is voldaan. Dan kon je nog niet zalig worden. Maar nou dat eeuwige wonder van Pasen. Want nou is die Christus die verworven heeft een eeuwige gerechtigheid en zaligheid voor al de zijnen. Voor een schare die niemand tellen kan. Van goddeloze vijanden. Nou is hij opgestaan. Weet je waarom? Dat staat er. Om nou die gerechtigheid die hij, Gethsemane, Gabbata, Golgotha, die hij door zijn dood heeft verdiend, verworven. Omdat hij die kon deelachtig maken. Geef eens een ander woord. Toepassen, goed zo. Omdat hij die gerechtigheid door zijn geest kon toepassen als de opgestane levensvorst. O, de gerechtigheid die hij heeft verworven van kribbe tot kruis. Toen hij in gehoorzaamheid de weg is gegaan. Uit eeuwige liefde tot zijn vader en uit liefde tot de schare. Is zij de weg gegaan van kribbe tot kruis. Heeft de vloek gedragen, heeft de straf gedragen. Heeft een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Gerechtigheid. Weet je wat dat is? Er zit het woordje recht in. Dat is het is recht. Tussen een heilig en een rechtvaardig en een goeddoend God. En een ellendige zondaar. Gemeente, het was eenmaal recht. Toen wij daar stonden in ons eerste verbondshoofd Adam, geschapen in de Hof van Eden. Wij waren versierd met het beeld van onze Schepper. Ware kennis, gerechtigheid, heiligheid. Maar wij hebben het beeld Gods verspeeld en verscheurd. En nu heb ik geen gerechtigheid meer. Nu is het niet meer recht tussen God en mijn ziel, maar een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op mij. Is dat nou wel eens werkelijkheid geworden? Of is dat nog uw belijdenis? En hoort u het wel graag in de preken dat bij de dood staat en bij de gerechtigheid van God en zo bepaald wordt? Maar hebt u er nog nooit iets van met uw hart beleefd? Mijn ziele, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Gemeente, ik heb gerechtigheid nodig om voor God te bestaan. Om in die rechte verhouding te staan waar ik stond. Maar er is nu een kloof, er is een scheiding tussen God en mijn ziel. Zitten er vanavond. Voor wie dat werkelijkheid is. Hoef je niet oud voor te zijn hoor. Hoef je echt niet oud voor te zijn. Dat kan de Heer in je jonge leven werken. Die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Als de Heer je bekeert, dan ga je zien dat je God kwijt bent. Dan ga je hem kennen in zijn algenoegzaamheid, jezelf in je vloekwaardigheid. Ook kent u door genade dat u geen gerechtigheid hebt. Ben u nog bezig? Heb geduld, Heere. Ik zal u alles betalen. Weet je wat je dan moet vragen vanavond? Of Gods geest, kinderen van God, of Gods geest u wil nader ontdekken. Je weet het, hè, Maxjeen. Maar ik stond zelf blind en van verre in mijzelf zo rijk. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En toen werd al mijn deugd, al mijn gerechtigheid, al mijn tranen een wegwerpelijk kleed. Dan ga je zien dat je een gerechtigheid nodig hebt. Groter dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. Opdat er plaats zou komen voor hem die een gerechtigheid heeft verworven aan het vloekhout van Golgotha. Maar die gerechtigheid ook wil schenken. Wil deelachtig maken, wil uitdelen, wil toepassen. O, is het een bevindelijke werkelijkheid. In uw ziel geen gerechtigheid voor God. Om dan te mogen horen dat er één is die een gerechtigheid verwierf. Hij ging de kloof tussen God en de ziel. Hij ging de kloof dempen. Hij bracht voldoening aan het vloekhout van Golgotha voor al de zijnen. En nu in Christus gaat hij ze herstellen. Nu gaat hij deelgeven aan die borggerechtigheid van Christus. En in zondag 23 wordt het verwoord. Hoe nou een zondaar daar deel aan mag krijgen, rechtvaardig voor God, door het geloof in de Heer Jezus Christus. O, zult u ernaar staan, o kinderen van God, die borggerechtigheid van Christus te mogen kennen. Geschonken en aanvaard door het geloof, toegerekend en toegeëigend. Want met minder kunnen we voor God niet bestaan dan met deze gerechtigheid. En nou is Christus opgestaan. Dat is de eerste vrucht, om die gerechtigheid te schenken, toe te passen. Om die heilsgoederen die hij door zijn dood verwierf, aan zijn bruid mee te delen. Hij is, Gode zij dank, een middelaar van verdiensten en toepassing. Vind je dat moeilijk? Ja. Weet je wat dat betekent? De kerk heeft een middelaar en verlosser, Jezus Christus. En die heeft het verworven en die zal het deelachtig maken. Het lijkt zo'n rijk evangelie, hè? Het lijkt zo'n rijk evangelie. Jezus aan het kruis gestorven, hij heeft alles verbracht. Zie dat je eraan komt. Er zijn mensen in de kerk. Die hebben geen handen om het aan te grijpen, geen voeten om te gaan. Zeker, zeker, Gods woord leert ons, bekeert u en gelooft het evangelie. Ben je er wel eens blij mee geworden dat hij niet alleen het verworven heeft, maar dat hij het ook wil toe-eigenen, wil deelachtig maken. Dan mogen ze, wat in het doopsformulier ook wordt gezegd, hetgeen zij in Christus hebben, zal de Heilige Geest hen gaan toe-eigenen. O, dat is een vrucht van Pasen, anders was het eeuwig kwijt. Het is zo'n arm evangelie, het lijkt zo rijk. Ik heb het voorbeeld wel meer gebruikt, denk ik. Maar als je nou ziek bent, is een nieuw geneesmiddel uitgevonden. En er komt iemand naar jou toe en je ligt er op je bed. Dan bijna terminaal. En die zegt, ik heb net gelezen op internet, er is een middel precies voor jouw kwal. Maar hij zegt erbij, nou moet je zelf maar zien dat je eraan komt. O, wat een arme boodschap. Maar dan mag ik u vanavond verkondigen op grond van zondag 17. Er is een zaligmaker die het niet alleen heeft verworven, maar die het ook zal deelachtig maken. Die als het ware jongens en meisjes dat geneesmiddel met een lepel ingeeft, toedient. Zo'n volkomen zaligmaker hebben we nodig. Een gevallen mens in Adam. Voor die ons, voor wie het verworven heeft, die zullen het krijgen. Die zal hij het toe-eigenen. Al blijft de mens natuurlijk verantwoordelijk. Al zullen we ons nooit erachter kunnen verschuilen. O ja, dat kunnen we blijven zeggen tot voor de troon. God moet het doen. Dat is nog waar ook. Maar als we ons daarachter verschuilen. O, dat dan de paasprediking van de achterliggende dagen. Je mag aansporen om hem te zoeken. Nee, niet de levende bij de doden, maar hem te zoeken die zich weer laten vinden. En die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heer. O, die grote vruchten van de opstanding van Christus. Dat hij door zijn woord en geest in je hart die gerechtigheid schenkt en toerekent. Weet je, dan ga je ervaren, een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op mij. Dan wordt het je levensvraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar dan dat eeuwige wonder dat God zelf een lam ten brandoffer heeft voorzien. En dat Christus niet in de dood is gebleven. Maar dat hij die gerechtigheid en zaligheid zal toepassen. Ook bij zondaren die geen handen hebben om het aan te grijpen. Kom, wat is het dan een troost, een zaligmaker te mogen kennen, die de dood heeft overwonnen en die zaligheid zal schenken aan goddelozen en vijanden. Want goddelozen worden om niet gerechtvaardigd. En vijanden worden met God verzoend door het werk van deze gezegende borg. Maar het ging niet alleen over de grond van de verzoening, maar het ging ook over de bron van vernieuwing. Want in ons compacte antwoord staat: ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat is onze tweede gedachte. Laten we eerst maar gaan zingen van die opgestane middelaar. En we doen dat met Psalm 21. En we zingen daarvan de versen 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd, zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En wat er verder volgt, 4 en 5 van Psalm 21. drie vruchten en van de opstanding van Christus. De catechismus leert ons het nut. En hoort u bij die ons? Mag u op goede gronden weten bij die ons te behoren? Dan is het een troostboodschap met Pasen. Want hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven heeft zou deelachtig maken. Zien we dat iedere keer niet gebeuren? Die ons, Simon Petrus, Thomas, de Emmausgangers, Maria Magdalena, die ons. Daar komt hij als de deuren gesloten waren. En hij staat in het midden. Shalom, elega, vrede, zij u lieden. Dat is die gerechtigheid. Dat is die vrede met God. Die hij verworven heeft. En die uitdeelt aan de zijne. Het is een gewone Joodse groet. Maar als hij het zegt, de paasvorst. Dan deelt hij het mee. Vrede met God. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet een vrede gelijk de wereld die heeft. Maar een vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede met God. Gerechtigheid. Maar het was ook een bron van de vernieuwing. Want ten tweede, ten andere, worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten andere, eigenlijk zijn dat ten eerste en ten andere twee weldaden die uit Christus vloeien. Rechtvaardiging en heiliging. Twee weldaden die hij voor zijn kerk heeft verworven. En die je niet kan scheiden. Je kan dat bijvoorbeeld zien. Dat weten jongens en meisjes ook in de kerk. Toen die Romeinse soldaat met die speer die zijde doorstak van de Heer Jezus. Wat gebeurde er toen? Juist. Bloed en water kwam eruit. Dat bloedgetuig die uit die fontein. Dat bloedgetuig van de rechtvaardiging. Van die gerechtigheid die redt van de dood. En water. Tot afwassing van de zonde. Tot vernieuwing van hun leven. O, zo was het al in het Oude Testament zichtbaar. Als je de tabernakel binnenkwam, zag een Israëliet eerst dat grote brandofferaltaar. En vlak daarachter stond het koperen wasvat. Dat predikte, er moet verzoening worden aangebracht. Gerechtigheid. Dat brandende vuur van het altaar. Maar dat predikte ook dat offerlam. Dat er door het bloed van het lam verzoening was. En daar pal achter stond het koperen wasvat. Dat liet zien dat er afwassing der zonde nodig was. Heiliging van ons leven. En dat wordt hier eigenlijk bedoeld. Het gaat hier over de wedergeboorte, maar ook bijzonder over een leven van heiligmaking. Want er staat niet ten andere werden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Maar er staat worden. Dus het ziet op dat wonder van levendmaking, nieuwe schepping, opwekking uit de doden. Waar Christus door zijn woord en geest geestelijk dode zondaren opwekt. Het ziet op die gans bovennatuurlijke zeer krachtige en tegelijk zeer zoete werking. Zo verborgen en onuitsprekelijk groot. Die in zijn kracht gelijk staat aan de schepping van hemel en aarde. De levendmaking van één zondaar. Door zijn kracht, door de opstandingskracht van Christus. Opgewekt tot een nieuw leven. Ik leef en gij zult leven. Niet een ander leven. Het is al een voorrecht hoor, als je soms wat mag breken met de wereld en met de zonden en wat kerkelijk meeleven en zo. Maar het gaat niet om een ander leven. Het gaat om een nieuw leven. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt. Zo zoek de dingen die boven. Dat is dat nieuwe leven. Ik leef en gij zult leven. Door zijn opstandingskracht opgewekt. Tot een nieuw leven. En weet je. Dat nieuwe leven, mag je daar iets van kennen, dan weet je ook de vruchten. Al werkt de Heer door zijn Heilige Geest en door de opstandingskracht van Christus onderscheiden. Maar als dat nieuwe leven wordt opgewekt, daar waar wij midden in de dood liggen. En die doodstaat is niet dat ik niks doe. Maar die doodstaat is een actieve doodstaat. In Efeze 2 wordt dat zo treffend verwoord. Dat is een wandelen naar het goeddunken van mijn hart. Dat is een bezig zijn in de begeerlijkheden van deze wereld. Geestelijk dood in de zonden en in de misdaden. Maar nou dat eeuwige wonder. Als hij door zijn opstandingskracht ons opwekt. Daar weten we de voorbeelden toch van, hè, jongens en meisjes. En dat moet je vanavond maar vragen op je knietjes. Heere, wil u net als bij die jongeling in Nain? Of wil u net als bij dat dochtertje van Jairus? U bent de opgestane levensvorst. Wil u die baar aanraken waar ik weggedragen word naar het eeuwig verderf? Wil u die baar aanraken? En wil u dat machtswoord van Pasen spreken? Ik zeg u, sta op. En dan gebeuren er wonderen. En dan die eerste vraag, weet u het nog? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Altijd zelf uitgemaakt. Maar die eerste vraag van het nieuwe leven, we lezen het telkens in de Bijbel. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan gaan vragen naar Gods wil en naar Gods woord en naar Gods wet. Zeiden ze dat dat vroeger niet heel simpel, maar heel duidelijk. Dan wordt wat je een lust was, wordt je een last. En wat je een last was, wordt je een lust. Dat is dat nieuwe leven. Wat je vroeger zo graag deed, gaat niet meer. En wat je vroeger zo verschrikkelijk vond. Je had al 6 keer op je horloge gekeken. Weer naar de kerk. Maar als dat nieuwe leven wordt verwekt. In een dode zondaarshart door de opstandingskracht van Christus. Dan komt er een verlangen naar het woord van God. Dan komt er een uitzien om zijn stem te horen. Want dat nieuwe leven kent een nieuw levensbeginsel, kent een nieuwe levensrichting. Dan krijg je smart over de zonde. Dan ga je jezelf aanklagen bij God. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Door de ingestorte liefde. O, een nieuw leven, een nieuw hart, een nieuwe tong. Nieuwe handen en voeten. En als de Heer dat werkt in dat wonder van wedergeboorte, dan komt het openbaar in de bekering. Onze Dordtse leerregels zeggen dat zo treffend. In een van de artikelen beschrijven ze dat. Als dan wordt de wil zijnde nu vernieuwd. Niet alleen van God gedreven en bewogen. Maar ook van God bewogen zijnde werkt zelf nu ook. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. O, als dat nieuwe leven wordt geschonken, die levensvernieuwing, dan gaat de mens zich bekeren. Denk maar aan die verloren zoon. Wanneer begon nou die bekering van de verloren zoon? Toen hij daar thuis kwam bij zijn vader? Nee. Die bekering van de verloren zoon begon op dat moment. Deze tot zichzelf gekomen zijnde. Ben je wel eens tot jezelf gekomen? Vraag vanavond of je door de opstandingskracht en de Heilige Geest tot jezelf mag komen. Weet je wat er dan gebeurt? Ik zal opstaan. Weet je wat er dan gebeurt? In het huis van mijn vader is overvloed en ik verga van de honger in deze wereld. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. O, dat nieuwe leven verwekt, tot jezelf komen. En dan volgt er een opstaan in de weg van bekering. Maar ik zal worden. Dus dat is een doorgaande zaak. Dat nieuwe leven wordt onderhouden door de opstandingskracht van Christus. Worden wij door zijn kracht telkens opnieuw opgewekt tot dat nieuwe leven. Hij is die wijnstok. En zij zijn de ranken. En door die levenssappen uit de wijnstok, uit die levende Christus, worden ze opgewekt door die kracht. En brengen ze vruchten voort van geloof en bekering. Het is die nieuwe gehoorzaamheid. Dat nieuwe leven. Door zijn kracht. En daarom, kinderen van God, is zo noodzakelijk om te leven in die geloofsgemeenschap met hem. Waarvan Paulus in de Romeinenbrief zegt, wij zijn dan met hem begraven door de doop in zijn dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. O, dat wij worden opgewekt tot een nieuw leven. En dat het het verlangen mag zijn in het geloofsleven, och, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden. Eigenlijk is dit de keerzijde van antwoord 43 van vorige week. Moet je nog eens naar kijken. Vraag en antwoord 43 zegt, wat verkrijgen wij nog meer voor nuttigheid uit de offeranderende dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven worden. Opdat de boze lusten des vlezes in ons niet meer regeren. Maar dat wij onszelf hem tot een offeranderende dankbaarheid opofferen. Dus het nut van die dood van Christus, van de kruisdood, is dat sterven van de oude mens. En hier heb je het tegenovergestelde. Door zijn kracht, door de opstandingskracht van Christus, worden ze opgewekt tot een nieuw leven. Daar heb je nou dat leven van de bekering, dat leven van heiligmaking. Sterven aan jezelf, meer en meer sterven, gedood en begraven worden, die oude mens. En door de opstandingskracht van Christus meer en meer opstaan van die nieuwe mens. Zo is de opstanding van Christus de bron van dat nieuwe godzalige leven. Zo zijn er die goden verheerlijkende vruchten van Pasen. En zegt Paulus in het hoofdstuk wat we hebben gelezen. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Er is nog een gedachte. Het is ook een waarborg van de verheerlijking. Ten derde, zegt Ursinus, is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. O, wat ligt daarin ook een heilgeheim verklaard. De eerste twee weldaden waren voor de ziel. Rechtvaardiging en heiliging. Maar dit is een vrucht van Pasen voor het lichaam. Dit derde nut betreft het lichaam van Gods kinderen. Wordt uitvoerig straks in zondag 22 over gesproken. In zondag 22 zal het gaan over wat troost u de opstanding van het vlees. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven tot het hoofd genomen wordt, maar dat ook mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde weer met de ziel verenigd aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. O, dat is het blij vooruitzicht van de kerk. Ze zullen straks naar lichaam en ziel verenigd eeuwig God groot maken. En dan is dat een pand. Een zeker pand. Dat lege graf. Dat lege rotsgraf in die tuin van Jozef van Arimathea. Dat is een garantiebewijs voor Gods kinderen. Dat is een waarborg. Dat is een pand. Als ze daarop mogen zien, is een pand. Dat lege graf is de verzekering. Dat hun graf straks leeg zal zijn. En ze naar het lichaam mogen opstaan op de jongste dag. En lichaam en ziel verenigd eeuwig God groot maken. Omdat het graf van Christus is opengegaan en leeg is, zo zal ook uw graf, o Sion, worden geopend en leeg zijn. Het geloof van Pasen. O, dan mag Gods kind wel eens een ogenblik, soms zomaar bij een graf, op de begraafplaats van Schravenpolder, zomaar bij een begrafenis, als dit geloof en de vruchten van Pasen mogen worden doorleefd in het geloof, dan mogen ze er wel eens overheen zien. Staat ook op die achterste bladzij van de psalmbinder die ik net zei. Over dat ontslapen, dat heeft hier helemaal mee te maken. Maar daar staat, ik heb dat ook wel eens meer gezegd, Maarten Luther. die mocht zo vast geloven dat dat zekere pand van de zalige opstanding er was. Hij schrijft ergens straks: op de jongste dag zal die gezegende zalig maken die opgestane levensvorst komen. En er zal kloppen op mijn grafsteen. En hij zal zeggen: dokter Martinus, sta op. En dan zal ik uitgaan uit het graf. En dan zal ik eeuwig naar lichaam en ziel verenigd mijn zalig maken loven, mijn God aanbidden. Dan is de verlossing volkomen. In de Thessalonicense brief schrijft Paulus: doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, alzo hij ook God, degenen die ontslapen zijn in Jezus, zal wederbrengen tot hem. Paulus zegt: zo vertroost dan elkander met deze woorden. Het is een zeker pand. En het is een zalige opstanding. Een opstanding van het lichaam op de jongste dag. En dan is de verlossing volkomen. Dan zullen ze aan dat verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig zijn, zegt de Bijbel. Dan geen gebrek meer. Hier wordt het lichaam gezaaid in oneer. Op de dode akker. Maar dan zal het opstaan in eer. Hier wordt het gezaaid met gebrek. Maar dan zal het volkomen zijn. Hier wordt het gezaaid in zwakheid. Maar het zal opstaan in kracht. O, wat mag Paulus de Korintiërs in het einde van dat hoofdstuk die versen. Wat mag die wijzen op dat zekere pand wat vast ligt. In het heilsfeit van Pasen voor de kerk. En dan zullen ze dus opstaan. Gij maakt eer lang mij het levenspad bekend, waarop in druk vooruitzicht mij verheugde. Uw gunst, die gezegende gunst van Christus. En weet je, dan is de verlossing volkomen. Nee, daar hinkt Jacob niet meer vanwege zijn heup. En daar is Mefibozet niet langer kreupel. Maar daar zullen ze ontwaken en opstaan in die zalige opstanding en dan zal het volkomen zijn. Nee, wees maar niet bang, daar heeft Lazarus geen zweren meer. Maar daar zijn ze volmaakt met dat verheerlijkte lichaam gelijkvormig aan het paaslichaam van Christus. Het eeuwig zalig hemelleven zal uw rechterhand hen geven. Een korte zondag. 5 of 6 regels. Maar wat een diepe vruchten. Wat een rijke vruchten liggen erin. Maar nou voor jou, voor u. Wat nut u de opstanding van Christus? Wat is de vrucht van Pasen in uw leven? Moet u eerlijk zeggen, eigenlijk, dominee, helemaal niks. Ik ben bijna alweer vergeten van vorige week. Hebt u er geen belang bij? Heeft de wereld met al zijn begeerlijkheid nog zo'n grote plaats in je leven? Ben je nog rijk en verrijkt? Leef je je eigen leventje? Later. O, bedenk dan. Het ging over de dood. Het ging over die ontzaglijke werkelijkheid van de dood. En als je nou dat leven uit Christus nog niet kent, niet deelachtig bent, dan ben je dood. Geestelijk dood. En dan maar slapen. Die slaap des doods, die geestelijke doodslaap. Van week tot week, van jaar tot jaar. Ik heb het misschien vorig jaar ook al gezegd. Want ik ben geroepen om ieder jaar hier zondag 17 te preken, geloof ik. Maar ik heb het misschien vorig jaar ook al gezegd. Dat is net als dat je ligt te slapen. Mag ik het voor jullie nog een keer zeggen, jonge vrienden. De ernst daarvan, van die slaap van de dood. Weet je, dan lig je boven op je kamertje heerlijk onder je dekbed. En je droomt. En je droomt van eilanden met allemaal waaiende palmbomen. en van die lichtstoelen met heerlijke koele drankjes. En je droomt van allerlei heerlijkheid. En er is brand ontstaan. En die vlammen komen van tree tot tree steeds dichterbij. En jij droomt. Dat is nou je staat. Dat is nou jou en u staat als je vanavond nog voortleeft in je doodslaap. O, mag ik dan roepen? Laat mij dan bidden, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Vraag of de Heere door zijn Heilige Geest die stem doet horen van die paasvorst, want die zullen leven. Want zonder God in een brandend huis, je gaat voor eeuwig verloren. Dan ga je sterven zonder ooit geleefd te hebben. Dat is ook zo'n ontzaglijke werkelijkheid als iemand onbekeerd sterft en hij is 85 jaar. Dan wordt er bij het graf gezegd, hij heeft dit gedaan en hij heeft dat bereikt. Het is allemaal mooi. Eigenlijk moet je zeggen, 85 jaar de aarde beslagen en nooit geleefd. O, vraag dan of hij door zijn opstandingskracht dat nieuwe leven wil schenken. Dat geestelijke leven wat uit hem vloeit. Kinderen van God, u die geen vreemdeling bent in beginsel van deze zaligmaker. U heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart in de zonde en in de misdaden. In dat uur van het welbehagen heeft hij gesproken, leef in uw bloeden, leef. Toen u daar lag op het vlakke van het veld, vertreden uw geboortebloed. O, wat een eeuwig wonder van Gods genade. Ik ben de opstanding en het leven. Dat hij dan gaf. Door zijn opstandingskracht dat meer en meer die oude mens zou sterven. Want zonder heiligmaking is het onmogelijk God te zien. En dat hij meer en meer gaf die hartelijke vreugde in God door Christus. De borggerechtigheid van Christus geschonken en toegerekend. De Heere geven ogen om dat te zien. Hij geven u met Thomas. Misschien vol van twijfel. Misschien wel moeten zeggen een week na Pasen, wij hoopten dat hij het was. Met alles vastgelopen. Vraag of u de vrucht van Pasen vanavond mag zien. En of u met Thomas door genade en door het geloof mag zeggen, die toegerekende gerechtigheid van Christus, mijn Heere en mijn God. Mijn Heere, omdat hij mij gekocht heeft, niet met zilver of goud. Met de prijs van zijn dierbaar bloed. En omdat hij mij verlost heeft uit de heerschappij van de duivel. En zich tot een eigendom gemaakt heeft. De Heere onze gerechtigheid. Hier in dit leven mogen ervaren. Hier iets mogen kennen van die opgestane Christus. Zie hem zitten. Op de vuilnisbelt in Us. De wereld zegt zo arm als Job. Ik zou het maar niet meer zeggen. Zie hem zitten. Ontzaglijke slagen heeft hij gekregen. Een beproeving en een lijden niet te zeggen. Maar hoor eens wat hij zegt. De vrucht van Pasen. Ik weet. Ik mag door het geloof weten. Niet met mijn hoofd, maar met mijn hart. Ik weet. Mijn verlosser. Mijn Goël. Mijn zaligmaker leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En dan zal ik hem aanschouwen. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Zul je het niet meer zeggen? Zo arm als Job. Maar smeek om die goddelijke genade die hier in deze zondag verklaard ligt. En volk van God, vertrouwende ditzelfde dat hij die dat goede werk begonnen heeft. Meer en meer ingeleid ook in de gangen van zijn verhoging. Want die toekomst gaat u tegemoet. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. En wat gaan ze dan doen? Eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij iets? Nee hoor. Omdat gij veel? Nee hoor. omdat gij alles hebt gedaan. Amen. Heer, het mag onze bede wel zijn. Gun leven aan mijn ziel. Het is zo nodig. Voor hen die nog leven voor eigen rekening. Dat u door die opstandingskracht van uw Zoon ze opwekt tot een nieuw leven. Maar ook uw kinderen. Het is zo nodig, gun leven aan mijn ziel. Waar u dat nieuwe leven gewekt hebt. Maar ze kunnen zo in dodigheid de herder zo vaak verlaten. Onbedacht de herder verloren. Heere, zoek u ze. Onderwijs u in die vruchten van Pasen zo rijk. En mag iets van die troost, die Maria Magdalena mocht ontvangen, die Petrus mocht verwonderen, die Thomas deed belijden, mag iets van die vruchten van Pasen ook in het leven van uw kinderen worden gezien. Heere, neem zo de gemeente voor uw rekening. Bouw uw kerk. En zegen uw woord. Ook van deze dag 3 maal. Heilig het aan harten. Heer, heb dank voor uw hulp. Doe verzoening over al het tekort, al het verkeerde. En kroon het uwe. En geef ons te ervaren dat uw liefdedienst, uw dienst een liefdedienst is. Heren, we gaan de nieuwe week in. Velen hebben misschien vakantie. Wil u ze geven wat nodig is? Wat rust, ook met het gezin. Geef u te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Geef u te zoeken het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen worden toegeworpen. Maar als we werken, mag ons oog op u zijn geslagen. Zegen het werk in landbouw, in veeteelt. Heere, schenk nog regen, u schonk. Maar geef alles wat nodig is. Zegen het werk op kantoor in ons bedrijf, onze winkel, ZZP'ers. Wil de moeders in de gezinnen, bijzonder in de opvoeding van de kleine jonge kinderen gedenken. En mogen ze zo allen het oog op u slaan. En geef ons in getrouwheid ons goddelijk beroep te mogen uitoefenen. Maar mag er een uitzien en een verlangen zijn. Die eerste trap van de verhoging hebben we overdacht. Maar Heere, mag er een verlangen zijn naar die laatste trap van de verhoging. Hij komt om de aarde te richten. En dan zal hij ze alle tot zich nemen. En dan zal Christus zijn alles en in allen. Grote hoorder van het gebed, ontferm u onzer. En bewaar ons bovenal in deze week voor een onverzoende dood. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot besluit uit Psalm 16 en daarvan het 6e vers. Psalm 16 en daarvan het 6e vers tot slot. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.